In 19 mondjes, 1 vers 17, daar hebben wij een lofzang, want zo noemen we dat dan. Aan het eind een min of meer ter afsluiting van een bepaalde uiteenzetting. Betrekking hebbende op in het bijzonder de positie van de apostel Paulus. Die hier in ieder geval vanaf vers 12 over zichzelf spreekt en over zijn eigen positie als apostel. En dat hangt weer samen met de pericoop daarvoor, waar gewaarschuwd wordt, omdat er zijn er die zich begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen en kortom het ongeveinsd geloof hebben losgelaten, dan wel daarvan zijn afgeweken. En in plaats daarvan willen zij leraren der wet zijn. Paulus noemt het ijdelspreking, maar ze onderwijzen de wet. En u weet hoe het met Paulus is. Paulus neemt zichzelf als voorbeeld. Dat is hij tot vandaag voor ons, overigens. Namelijk, hij was die man die na de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk was. En die beijverde voor de wet, de Joodse wet, de Mosaïsche wet. Waarin hij toenam boven al zijn leeftijdsgenoten in zijn geslacht enzovoort. Staat in Galaten 1, woorden van precies dezelfde strekking. En ook in precies hetzelfde verband, maar dan nog veel uitgebreider. Maar het was de apostel die in zijn ongelovigheid, dan wel in ongeloof vanwege zijn onwetendheid, want zo beschrijft hij dat dan in vers 13, waar we bij stilgestaan hebben. Maar zie op de verkeerde weg, dat is de verkeerde weg. En de grote, ja, hoe moet je dat nog netjes zeggen, de strekking van al die nieuwtestamentische brieven, die als brieven geschreven zijn, dan toch speciaal aan gelovigen. De strekking daarvan is in het algemeen dat wij niet leven onder de wet. Wij zijn niet godsdienstig in de klassieke en oorspronkelijke betekenis van de term. Wij zijn niet religieus. Wij zijn namelijk niet gebonden, want dat is wat religieus betekent. Als ik het eenvoudig vertaal dan. Wij zijn niet gebonden. Dat is precies waarvan wij verlost zijn. Zodat u nu ook begrijpt waarom mensen niet begrijpen wat verlossing is. Ze noemen zich christenen en daarom zijn ze gebonden aan van alles. In ieder geval aan wet, welke dan ook. Enzovoorts. Dus ja, doe maar. Maar de samenhang van dit schriftgedeelte zou u niet moeten ontgaan. Men is afgeweken van ongeveinsd geloof. Men heeft zich gewend tot ijdelspreking, tot onderwijs in de wet. Voor de breedte mag. En dan zegt Paulus, maar ik dan? Ik leefde onder de wet, maar ik zat 100% fout. Zie? Gek genoeg, dat voorbeeld van Paulus, dat wordt gewoonlijk genegeerd. Terwijl Paulus wel weer als voorbeeld wordt aangehaald in kringen waar men hangt aan de zogeheten uitverkiezing. Nou ja, aan de leer van uitverkiezing. Want dan zegt men, ja, maar de Heer moet je grijpen onderweg. Ergens in je leven moet het je overkomen, want je moet bekeerd worden. Maar ik heb het nog niet in de Bijbel gelezen dat je bekeerd moet worden. Ik heb wel gelezen dat je je moet bekeren. En het grote verschil is, dat laatste, dat moet je zelf doen. Dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu. Maar u weet hoe het is, in de wereld, in de filosofische wereld van oudsher, maar ook in de religieuze wereld en dus ook in het christendom, wordt altijd gediscussieerd over de vraag in hoeverre de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. En de leer van de erfzonde, volstrekt bijbelse leer, wordt misbruikt om te zeggen, ja, wij kunnen er ook niks aan doen, we zijn er niet verantwoordelijk voor, we zijn helemaal zo gemaakt. En als het anders moet worden, moet de Heer er maar wat aan doen. En dan krijg je aan de ene kant de leer van de uitverkiezing en aan de andere kant de leer van de alverzoening. hetgeen dan in de praktijk inhoudt dat iedereen uitverkoren wordt, uiteindelijk. Maar goed. Maar in beide gevallen schuift men de verantwoordelijkheid af. En in heel wat godsdiensten gebeurt dat, hè. Onder het motto, ja, als Allah het wil. Of zoiets. Ja. Of het is het lot. Je kunt er toch niks aan doen. Het overkomt je. Of het overkomt je niet. Maar dan heb, als iets goeds je overkomt, heb je geluk gehad. En anders heb je pech gehad. En of het dan God is. Als je religieus bent. Of het lot, het toeval. Als je minder religieus bent, zal ik maar zeggen. Men onttrekt zich aan de eigen verantwoordelijkheid. Het antwoord op deze kwesties is heus heel simpel. Daarom sta ik er ook nooit uitgebreid bij stil. Het is heel simpel. Dat wij zondaren zijn, dat is een gegeven. Daar konden we ook niks aan doen. Dat komt omdat je je ouders verkeerd hebt uitgezocht. Ja, dan ben je erfelijk belast. Dan heb ik het niet eens over de fiscus, hè. Maar goed, ja, daar kun je niks aan doen. Maar dat je voor God schuldig blijft staan, daar kun je wel wat aan doen. Want dat is de schuld die je hebt op grond van, niet dat je een zondaar bent, maar op grond van je ongeloof. Dat je weigert Gods plan, nou ja, de genade te aanvaarden. Dat is het. Het grote mis, sorry dat ik het zeg nu weer eens, maar soms komt het dan even naar voren. Het grote misverstand van het universalisme, dan wel van de leer van alverzoening, is dat men denkt dat alle mensen zalig worden omdat één voor allen gestorven is enzovoorts. Hij stierf voor alle mensen, toch? Er zijn wel op schriftplaatsen die dat, waarmee je dat kunt laten zien, staat in de Bijbel. En dan denkt men abusievelijk dat dan dus daardoor alle mensen ooit wel een keer, hoe dan ook, zalig worden. Maar dat is niet zo. Doordat één van allen gestorven is, zijn alle verloren. Dat zegt de Bijbel. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. 2 Korinthe 5, toch? En de prediking, de evangelieprediking, is niet dat één voor allen gestorven is, want het is helemaal geen blijde boodschap. Toch? Dan krijg je alleen nog maar een extra schuld door. Weet u toch? Hij is hier voor ons. Nog een schuld erbij. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Maar het was om mijnentwil. Ik heb dat gedaan, zegt dan de dichter. De Genestet was, geloof ik. Ik weet ze gewoon niet meer. Maar toen maar. Maar hij krijgt er alleen een schuld bij. Nee, een mens wordt zalig door de opstanding van Christus. En de prediking van het evangelie is de prediking van de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. En als Christus niet is opgestaan, dan zijn wij nog in onze zonde. En als je dan één keer bent overleden, ben je verloren. Dat staat letterlijk in 1 Korinthe 15. Ik zoek het niet eens op. Dat staat letterlijk in 1 Korinthe 15. Als er geen opstanding is, is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet opgestaan is, dan is er geen verlossing, geen behoudenis enzovoorts. Heb je dat? God maakt een nieuwe schepping, daar kun je deel aan krijgen. Op grond van geloof. En de zondeval van Adam, oorspronkelijk van de mens, wat wij de zondeval noemen, die term staat zo ook niet in de Bijbel trouwens, maar wat wij de zondeval van Adam noemen, dat is zijn ongeloof. Dan heb ik het niet over zijn natuur, ik heb het over zijn praktische handelen. Is het ook wat God gezegd heeft? Ja, God heeft het wel gezegd, maar we houden ons er toch niet aan. Toch? Dat was ongeloof. En in de volgende generatie, als dit niet duidelijk is, oké, volgende generatie. Dan heb je die twee broers, die twee zonen, weet u nog, van Adam. En Abel bracht een beter offer dan Kaïn. Hoezo? Door geloof staat er. Dat zal. Verder was er geen verschil. De ene was religieus, de andere was gelovig. Want mind you, Kain was wel religieus, hè? Anders bracht hij geen offer. Maar door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kain. Alleen kostte hem de kop. Toch?
De eerste martelaar.
Ja.
Ja,
nou ja. Enzovoorts. Het is zelfs het hoofdthema. Nou ja, ik mag niet overdrijven. Het is een van de hoofdthema's in de Bijbel eigenlijk. Kijk, ik bedoel dit. Je kunt de hele... Wij beschouwen de Bijbel als eenheid, omdat de Bijbel zelf zegt dat het een eenheid is. Dus daar houden we het dan op. Zo lezen we hem dan ook. En dan vragen we, is er ergens een doorgaande lijn, een groot verband, die te volgen is? En dan moet ik u zeggen, nou, ik denk dat de meest voor de hand liggende eigenlijk die is van dat de mens de aarde zou onderwerpen en daar overheersen. En dat moet nog gebeuren. En dat zal in de praktijk gebeuren door de Heer Jezus in zijn, wat wij noemen zijn wederkomst. Zijn doorgaande lijn, die van koningschap, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Laat ons Adam maken van ons beeld en gelijkenis, en dat hij heerschappij heeft, of dat ze heerschappij hebben over, enzovoorts, over de aarde en waarover dan maar. Dat is nog nooit gebeurd. Dus daar is het wachten op. En toen was de vraag, wie wordt de erfgenaam? En die lijst van erfgenamen wordt de hele Bijbel doorgevolgd. En die komt maar bij één uit. Komt uit bij de Heer Jezus. En dat is degene die inderdaad aan wie alle dingen onderworpen zijn. En die in de praktijk ook in de toekomst, want in de praktijk moet het in de toekomst nog gebeuren. In de praktijk komt hij daarvoor terug. Dat is zijn wederkomst. Ja, in een kerkelijke traditie heeft men het op zichzelf van toepassing gebracht. En daarom is men de wederkomst kwijtgeraakt. Maar ik zal het niet moeilijker maken dan het is. Maar dit is één zo grote doorgaande lijn in de Bijbel. Maar een andere is dat vanaf het begin, nou ja, dat is dan vanaf bladzijde 2, zeg ik dan maar, om misschien bladzijde 1. Maar vanaf bladzijde 2 hebben wij van doen met die twee bomen tegenover elkaar. De een staat voor wet, boom de kennis des goeds en des kwaads. Wat is toch wet? Kennis des goeds en des kwaads. Wet is onderwijs. Gewoonlijk ook bindend onderwijs waar je niet onderuit kan. Dat is kennis van goed en kwaad. Daar moet je niet van eten, want dan ga je aan dood. Want de wet is een bediening des doods. Maar dat staat in het Nieuwe Testament. In 2 Korinthe 3 is dat, geloof ik. De wet is een bediening des doods. Maar ja, dat was het in de hof al. Zij het dan dat het daar in beelden wordt uitgedrukt. Dat is de ene kant. En aan de andere kant heb je die lijn van de boom des levens. Dat gaat over het woord van God. Het woord van God waardoor een mens zou leven. Alles wat uit de mond van God uitgaat. Dat zou men tot zich nemen. Dat is geloven. Want met geloof is het tot zich nemen van het woord van God. En die lijn die staat daarnaast. En die beide lijnen worden in de Bijbel vervolgd tot in onze dagen. En op grote schaal vind je terug in aan de ene kant de gemeente van vandaag. Voor mijn part noemt hij de kerk. Maar de gemeente van vandaag officieel levend uit genade. En aan de andere kant het Joodse volk. Officieel levend onder de wet. Toch? Ja, dat hier en daar niet al te serieus genomen wordt, maar dit is wel de grote lijn de Bijbel door. Zie? En als straks het koninkrijk openbaar moet worden, dan moet er toch eerst heel wat gebeuren. En er zal blijken dat een einde komt aan de heerschappij van de wet, ook in de praktijk. En daarmee zelfs een eind aan het nationale bestaan van het Joodse volk als zodanig. Want daar gaat het naartoe, toch? En voor zover het koninkrijk op aarde openbaar wordt, in hoogste instantie komt het van Christus en de gemeente. Want wij zijn erfgenamen, niet burgers slechts, erfgenamen van dat koninkrijk. En worden gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid om dat koninkrijk op aarde alsnog gestalte te geven. Maar dat is niet via de wet, dat is via de genade. Heb je dat nog? Er zijn grote lijnen worden de Bijbel door worden die getrokken. En steeds opnieuw krijg je de twee tegenover elkaar te staan, naast elkaar. En dan denken we, het wordt die ene, maar het is de andere. Je denkt, het is wet, maar het wordt genade. Het is altijd mis. Hebben we die nog? Denk er maar zo over na. Volg het maar eens in de Bijbel. Drukt zich ook uit trouwens in de twee huizen van Israël, zoals dat heet. Maar ook daarnaast, als je de ene kant compleet Israël hebt, heb je daarnaast, naast Jacob heb je Esau. En naast de Israëlieten heb je de Edomieten. Tot vandaag. Of als je de generatie terugneemt, heb je Isaac, maar daarnaast heb je Ismaël. Tot vandaag. Ja, ja, en de strijd is aan de ene kant. Als je het helemaal generaliseert, niet op de details in, dan krijg je aan de ene kant het christendom en aan de andere kant de islam. Het een is officieel geloof, het ander noemt zich gelovig, maar dat is het niet, het is religie. Heb je dat? En als je heel Israël hebt, dan heb je dus ook aan de andere kant heb je Esau eventueel. Maar zijn erfgenaam is Amalek. En de Bijbel zegt, je hebt aan de ene kant Israël. En als Israël vrij wil worden, loopt het tegen Amalek op. En de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En dat staat er zodanig dat die strijd inderdaad duurt voort tot in de wederkomst van Christus. En dan wordt er een eind aan gemaakt. Dat staat allemaal in het profetisch woord. In de boeken van Mozes eigenlijk al, worden die dingen al aangekondigd. Er zijn grote lijnen de Bijbel door. De ene kant Jeruzalem, de andere kant Babel. En als je de Heer niet wil dienen en je woont in Jeruzalem, ga er maar uit, dan kom je in Babel terecht. En wat doe je dan in Babel? Een wetboek maken. Dan wordt het weer wet, wordt het religie. Als je het niet leeft uit geloof, wordt het wet. Maar wet is Babel. De moeder der hoerenijen en der gruwelen der aarde. En dan lees je die Nieuwtestamentische brieven, deze van Timotheus. En dan gaat het over dat men afwijkt van het geloof en men wendt zich tot. En dan moet je een keer diep zuchten, want ja, dat is het verhaal. Dat is bladzijde 11 van de 38, maar het is al vanaf bladzijde 2. Het is de boom der kennis tegenover de boom des levens. En de mens is altijd geneigd om dan toch te kiezen voor wet, om het een en ander te systematiseren. En ook, hoe leef je dan uit geloof? Hoe moet dat dan? En u weet wat er dan gebeurt, hè? Dan krijg je voorschriften over hoe je moet leven uit geloof, maar dan ben je het al kwijt. Wij krijgen die voorschriften ook niet, niet in de Bijbel. Wij krijgen niet voorschriften, we krijgen voorbeelden. Zo hoort dat, rolmodellen. Hoe doe je dat leven uit geloof? Nou, kijk maar naar mensen die uit geloof leven, zo moet je dat doen. En hoe dat is, dat hangt van allerlei omstandigheden af. Maar het is niet onderworpen aan enige voorschriften. Nou ja, voorschrift is dat je leeft uit geloof en niet uit wet. Dat is het voorschrift. En daar blijft het dan ook bij. En daarom krijgen we voorbeelden. Hier dus Paulus. Vanaf vers 12 was dat. En die zegt dan dat zijn positie als apostel, die heeft hij ontvangen omdat God hem getrouw geacht heeft. Christus Jezus de Heer, zegt hij trouwens in vers 12, onze Heer, die heeft hem getrouw geacht en heeft hem in de bediening gesteld. En niet omdat hij er zo goed voor deugde of zoiets, hoewel wij daar ook een mening over hebben, naar het schijnt. Maar juist omdat hij helemaal verkeerd was. Hoe dan ook. Wat het maar was. Maar de Heer heeft hem gegrepen en hem in de bediening gesteld. Het is het lot trouwens, als ik dat eens zeggen mag. Het is de situatie van Paulus, maar misschien heb ik dat gezegd naar aanleiding van vers 13. De situatie van Paulus is, hij was onwetend in zijn ongelovigheid. Maar het probleem, dat is het probleem eigenlijk van de... Ik probeer het heel netjes te zeggen, maar dat is het probleem van gesystematiseerd onderwijs. Je krijgt goede cijfers, een goede beoordeling, als je kunt navertellen wat ze je volgekoud hebben. En ik geef toe dat een heleboel dingen kun je maar beter gewoon overnemen van wat ze je vertellen, want dat schiet lekker hard op. Dat is een snelle manier om wat te leren op basis van de ervaring van anderen. Maar het probleem is dat je daarmee tegelijkertijd in de gebaande wegen gedrukt wordt. En dan weet je niet beter. Dat is wat je geleerd hebt, enzovoorts. Heb je dat? Ja, ik wil niet lelijk doen, maar ik heb wat familie die heeft nooit wat anders gehad dan onderwijs. Dat wil zeggen, toen ze 4 jaar waren, werden ze naar school gestuurd, zal ik maar zeggen. En ze zijn er ook nooit afgekomen, want toen ze klaar waren met school, gingen ze lesgeven. Dus ze hebben het hele leven in het onderwijssysteem doorgebracht. Hè? Ja, werden ze professor, maar goed. En dan gaan ze met emeritaat, dat is leuk, ja, cum laude allemaal enzovoorts. Ja, en ik zeg niet dat ze niet zelfstandig kunnen denken of zo is, maar het probleem van vroeger noemde ik dat ABS'er. Maar niemand weet meer wat het was, dus ik kan het niet meer gebruiken langzamerhand. Het probleem van de ABS'er is, die heeft er een flinke opleiding gehad en verbeeldt zich dat hij dan alles weet. Maar dat is niet zo. Hij kan goed napraten. Hij heeft een goed geheugen. Ik ben er stikjaloers op het goede geheugen. Want dan kun je heel goed leren. Maar voor mij zeiden ze altijd, mijn leraren zeiden altijd, hij kan veel beter, want hij heeft een goed stel hersens. Want er was nooit eens iemand die zei, jammer dat hij niet beter kan, maar zijn geheugen zit hem... Hè? En dan komt altijd iemand zeggen dat het daar niet aan ligt, maar het ligt aan concentratie. Maar dat is een afleidingsmanoeuvre, hè. Als je niet goed geconcentreerd bent, dan werkt het niet, dan zet het zich niet. Maar ja, goed, ik zal er niet langer bij stilstaan. Maar u weet, Paulus is opgevoed binnen dat wettisch systeem van het Jodendom. Daar hebben ze hem ook verteld waarom het het beste wettig systeem ter wereld is. De beste religie ter wereld, de mooiste wetten ter wereld. En dat het toch goed gaat met de volk en met de traditie die al zo lang in stand gehouden wordt. Ondanks vervolging en al dat soort dingen meer. Dus daar moet hij gewoon van overtuigd geweest zijn. En toen greep de Heer hem. Want er wordt niet, ik twijfel niet, ik heb nooit getwijfeld aan de goede bedoelingen van de apostel Paulus. Maar hij zat in een... Hij was in de boot genomen, heet dat. Hij moest eruit, uit de boot, net als Petrus trouwens. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar begrijp u waar ik het nou over heb? Het was niet zomaar wild dat de Heer zegt, laat ik blind even iemand pakken. Wie heb ik nou? Oh, Saulus. Zo was het niet. Nee. Het was ook niet omdat hij zo'n lasteraar was. Of de gemeente vervolgde. Er zijn er later velen geweest die de gemeente veel erger gevolgd hebben. Die werden ook niet door de Heer gegrepen. Het zit hem in dat Paulus kennelijk bewust de Heer wilde dienen. Daar was hij actief in, alleen hij zat verkeerd. In zijn ongelovigheid. Wat zei die man ook weer? Die zei, nou, als je ongelovig wil worden, dan moet je theologie gaan studeren. Dan word je ongelovig van. Ik zal de naam inslikken. De man is in de politiek gegaan vervolgens. Dat schiet ook niet echt op. Maar hij had gauw begrepen hoe dat zat. Wat je leert als je theologie gaat studeren. Ja, aan de verkeerde hogeschool natuurlijk. Ja, ik begrijp het. Ja, doe maar. Maar echt zo gaat het. Je komt in een systeem terecht van menselijk denken, van tradities. Maar daar speelt de Bijbel geen rol in. Nou ja, men haalt er een tekst bij, links en rechts. Dat is altijd mooi, mooi boek om een citaat uit te halen. Maar dat is wat anders dan de Bijbel bestuderen. Of gewoon maar lezen. Heb ik dat nog? Goed. Nou, we hebben dus voorbeelden. Dat is de strekking trouwens ook van de beide Timotheusbrieven, de brief van Titus. Daar leren we dat ook uit, omdat die brieven constant spreken over de schrijver die zichzelf tot voorbeeld stelt en zegt, zo moet je dat doen. Ik heb je gewaarschuwd, kijk maar naar mij. En niet alleen dat, maar dat schrijft hij ook bij gelegenheid in de zogenaamde gemeentelijke brieven. Maar hier ligt dat er nog dikker bovenop, omdat we hier van doen hebben met het doorgeven zelfs van wat je dan maar moet noemen het ambt. U weet wel, het ambt in de Bijbelse betekenis. Wie eens opzieners ambt begeert, hoofdstuk 3. In bladzijde verder, vers 1. Dat ambt, die begeert een treffelijk werk. Het leidt geen twijfel, want het komt nu aan de orde, dat Timotheus inderdaad in die positie geplaatst is via de apostel Paulus. Niet omdat het Paulus initiatief was, zozeer, maar omdat Paulus nou eenmaal fungeerde als het voorbeeld. Als de leraar kun je ook zeggen natuurlijk, voor Timotheus. Maar goed, dat Paulus in die positie terechtkomt, hij zegt, dat heb ik alleen te danken aan de barmhartigheid, aan de genade onze Heren. De woorden staan in vers 16 en in vers 14. En daarna komt hij tot die lofprijzing. De koning nu der eeuwen, vers 17. De koning der Aionen. De onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. De koning der eeuwen. Je kunt moeilijk vertalen met koning der werelden. Dus bij deze gelegenheid heeft men het woord aion inderdaad vertaald met eeuw. En daarna moet ik er dan weer aan toevoegen dat woord eeuw, aion, weliswaar de uitdrukking is voor, of de aanduiding is voor bepaalde perioden uit de geschiedenis. Zo gebruiken wij het woord ook. De eeuw van zus en de eeuw van zo. En die eeuw en de middeleeuwen en de late middeleeuwen. En de, nou ja, eeuwen. Dat is niet maar tijd. Het is de inrichting van die tijd ook. Dat heet ook eeuw. Zo noemen wij de 19e eeuw de ijzeren eeuw. Omdat, ja, dat waren de jaren 18 zoveel, hè? Dat heet de 19e eeuw. Dat heet de IJzeren eeuw. Dat kun je zo opzoeken in je computer. Omdat men toen alles van ijzer bouwde. Weet je nog, de bruggen en de Eiffeltoren. Ja. Wat dat nou was. En de spoorwegen. Allemaal ijzeren. En dat, de woordkeuze is natuurlijk ook ontleend aan de Gouden eeuw. Dat was 1600, 1700, zo bij, halverwege de 17e eeuw naar halverwege de 18e eeuw. De Gouden Eeuw. Toen maakten ze alles van goud. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Het was een voorspoedige periode, maar zo noemen wij dat. De eeuw. Maar de koning der tijden, koning der perioden. U begrijpt dat dat niet echt een voor de hand liggende uitdrukking is. En dat is dan weer zo, omdat het woord eeuw ook gebruikt wordt, niet alleen voor bepaalde perioden, met bepaalde kenmerken, goud of ijzer of wat het ook maar weer was, maar het wordt ook gebruikt voor heersende beginselen in zo'n eeuw. Ik gebruik het woord heersen, heersende dingen. Er heerst soms iets gedurende een bepaalde periode. Dat heeft te maken met publieke opinie. Ik gebruik graag het woord dat Isaac da Costa gebruikte, hij had het over de geest van de eeuw. Want de eeuw, de gezindheid, de omstandigheden, de denkwijze, de filosofie, de wereldbeschouwing van de mens, wordt geacht ingegeven te zijn door het weer. Door de tijdgeest. Ja, zo noemen we tijdgeest, dat is een mooi woord. Want dat is precies ook, dat geest is ook wat eeuw eigenlijk betekent. Het is ongrijpbaar namelijk. Kortom, het woord eeuw wordt gebruikt, nou zeg ik het iets concreter, misschien iets te concreet, maar het woord eeuw wordt ook gebruikt voor degene, voor de kracht, de geest, de engel, de weet ik het, de demon, voor de geest die gedurende zo'n bepaalde periode dominant is, heerst. Nauwkeuriger kan ik het ook niet zeggen. En de koning der eeuwen wil zeggen dat hij de koning is in een positie hoger dan al die tijdgeesten of hoe je ze maar noemen moet. Hij staat daar boven. Het betekent tegelijkertijd dat hij dus de onveranderlijke is van die tijdgeest. Dat wat je er ook onder verstaat, impliceert dat er verandering is, hè? In sommige kringen noemen ze dat vooruitgang. Die denken dat verandering altijd vooruitgang is. Dat is ook een filosofie. Maar goed, ik doe mijn best daar niet op in te gaan. Maar ik vind het een vloek, die redenering. Hè? Het beweegt, dus is het vooruitgang. Men is voor verandering. Kom op, zeg. En men noemt het vooruitgang. Ik denk dat het achteruitgang is in de meeste gevallen. Maar toen maar. Maar als God, als Christus de koning der eeuwen is, wel, die eeuwen, dat is veranderlijk, per definitie. Maar daar staat hij boven. En daarom staat er ook meteen de onverderfelijke. Dat impliceert ook de onveranderlijke. Ik leef, zegt de Heer. Weet u nog? Niet maar ik existeer, ik leef. En eigenlijk moet u bij al deze woorden meteen denken aan de betekenis van de naam Jehovah. Het is allemaal uitleg van de naam Jehovah. Ik ben die ik ben. Ik ben. Niks verleden tijd, niks toekomende tijd, ik ben. Daar staat boven de tijd. En dus ook boven de eeuwen, boven de tijdgeest. God is de onveranderlijke. En daarom kunnen wij met gemak zeggen dat wij houvast hebben aan de Bijbel. Omdat Gods woord onveranderlijk is. Voor een deel is het duizenden jaren geleden geschreven, maar zo wat. God verandert niet. En op lange termijn de mens ook niet. Hij blijft wat hij altijd was, een zondaar, sterfelijk. Dat je zondaar is het slechte nieuws en het goede nieuws is dan, maar hij is sterfelijk, dus het houdt een keer op. Toch? Nou ja, één is voor allen gestorven en het is noodzakelijk iets, een noodzakelijk kwaad. Zeker wel, de dood is een vijand, maar het is een noodzakelijk kwaad op de weg naar verlossing. Ja. Heb je die nog? Ja. Nou goed. Maar God is de onvergankelijke, de onverderfelijke. Hij is de koning der aionen. Koning der, hij staat daarboven. Bij God verandert het niet. Kijk, en wat men van de Bijbel, ik ga theologie leren, wat zal ik maar zeggen. En wat je daar leert, is dat de Bijbel door mensen geschreven is. En dat die lui hadden allemaal zo hun eigen religieuze opvattingen enzovoort. En het is langzamerhand tot ontwikkeling gekomen. Heel langzaam kwam men tot het idee dat er toch niet zoveel goden waren. Dat er eigenlijk toch maar één God is. Één oppergod. En zo krijg je het monotheïsme enzovoort. Dat soort verhalen krijg je dan. Maar zover was Mozes nog niet. Dat er maar één God is, want En anders de aartsvaders niet, want die hadden ook nog afgoden enzovoorts. En langzaam, en in de grote profeten ook niet, want die hebben het over de goden van Moab en van Ammon en van Egypte en van wat het maar was. En van Tyrus natuurlijk. Gaat u maar daar. En zo langzamerhand komt dan het idee van de toch eigenlijk is er maar één God tot ontwikkeling. Heb u dat nog? En aangezien de islam dat van het christendom dan wel uit de Bijbel heeft overgenomen, beweert men vervolgens dat Allah dezelfde is als de God van de Bijbel. En dan komt men vol trots een Arabische Bijbel ontstonen, waarin dan het woord Allah staat, als er bij ons staat God, voor Elohim. Maar dan komt omdat Allah gewoon betekent God. Maar het heeft op mij diepe indruk gemaakt dat naast ons hotel in Wadi Moussa, bij Petra dus, dat was een moskee. Morgens vroeg werd je wakker. Mensen, wat onmuzikaal geluid was dat zeg. Erg. Doe me dan mijn kerkklokken, morgens vroeg. Maar doe maar. En dan draaien ze zo'n bandje af dat helemaal versleten is. Maar er stond een groot banner, hoe heet zo'n ding, een spandoek op de gevel gericht naar het toeristische hotel. Daar stond in het Engels op, not God, but Allah. Dus dan weet je hoe zij erover denken. Toch? De bedoeling is uiteraard, nee, Allah is niet de God van de Bijbel, van de christenen, van de joden. Het is hun God. Dat klopt, die hebben ze zelf uitgevonden. Nou ja, hun voorvaderen dan. Nou ja, doe maar. Het ligt er dik bovenop. Maar goed, het zijn vervelende dingen natuurlijk. Maar God kennen wij als de schepper van hemel en aarde, de onvergankelijke, de onverderfelijke, de koning der aionen. Dezelfde uitdrukking staat er al eens in Openbaring 15, meen ik. Koning der eeuwen. Ja, maar niet in onze Statenvertaling. Maar dat is ook de reden waarom ik het opzoek. Daar staat in 15 vers 3 van Openbaring. Zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der...
Heiligen.
Ja, hoe dat komt weet ik ook niet, maar er hoort te staan aionen en dus eeuwen. Koning der eeuwen.
In de NBV staat vorst van de volken.
Ja.
Dat is ook niet...
Nee, dat is hem ook niet, nee. Bij mijn beste weten. En verder moet ik het erbij laten. Koning der Aionen. Ja, dan, hoe men Aion dan weer vertaalt, ik laat het er maar bij. Maar toe maar. Als u diezelfde betekenis van het woord eeuw wil hebben, dan moet ik u zeggen, ik vind hem in ieder geval in Efeze 2... Efeze hoofdstuk 2, de eerste versen. Waar staat in vers 1: en u heeft hij levend gemaakt. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld. Die vind ik mooi, omdat de Statenvertalers het woord eeuw bij voorkeur ook vertalen met wereld. Aion vertaalt ze met wereld. Hier kan dat moeilijk, omdat daarna het woord kosmos staat en dat vertaal je met wereld. Dus ze hebben nu netjes vertaald de eeuw deze wereld. Maar u begrijpt toch dat dat iemand is in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. Dat is iemand en er staat ook wie het is. Namelijk, het is de overste van de macht der lucht. Maar nog een, het is de geest die thans werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn drie termen ter aanduiding van de duivel, toch? En daar vind je het woord eeuw, dus in de betekenis van een machthebber. In dit geval over de wereld, de eeuw deze wereld. En niet eens eeuwen, eeuw, enkelvoud. Overste, enkelvoud. Het is de duivel. Zie? Dus dan is eeuw niet de aanduiding, maar slechts van een bepaalde tijd met bepaalde kenmerken. Maar in hoogste instantie de aanduiding van degene die die kenmerken, om zo te zeggen, produceert. Zie? Die de tijdgeest beïnvloedt, om zo te zeggen, die het denken van de mens beïnvloedt op wat voor wijze dan ook. Maar dat hij dat doet, ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Nou, daar heb ik nu denk ik wel lang genoeg bij stilgestaan, bij 1 Timotheus 1, vers 17... Die koning der Ajonen, die onverderfelijke, die onzienlijke, die alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat God heet de alleen wijze God. Dat sluit aan bij wat er reeds in het Oude Testament over gezegd wordt. Namelijk dat men Gods gedachten, Gods ideeën niet kan uitvinden. Een mens kan die dingen niet weten. Vandaar dat het ook heet dat God een ontoegankelijk licht bewoont. Maar ik denk dat ik dat vers vorige keer heb aangehaald. Dat is toch 1 Timotheus 6. Waar ook staat dat God onzienlijk is. En niet gezien kan worden. Ja, in vers 16... Daar heet hij eerst in vers 15 de koning der koningen en de heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Dat wil zeggen, wij kunnen met onze lampjes bijschijnen, maar daar is niks te zien. Dat is bij ons niet na te gaan, dewelke geen mens heeft gezien, nog zien kan. Voor zover wij God kunnen kennen, is het omdat hij zich openbaart. En in onze zogenaamde verlichte westerse cultuur heeft men officieel dat laatste afgeschaft. Dat wil zeggen, onze hoogste bron van kennis is onze eigen reden. Dat wil zeggen, het menselijk verstand. Hetgeen automatisch inhoudt dat de Bijbel niet het woord van God is. Want dan is het openbaring, heeft God zich bekendgemaakt, dat kan niet. Dat heeft men afgeschaft. Officieel. Ja, je kijkt me aan alsof ik het verzin, maar dat is officieel. Dat roepen ze niet zo hard, maar ik roep het hard. Dat is wat ze gedaan hebben. Dat is de achtergrond van het tegenwoordige westerse denken. Wij noemen dat verlichting in werkelijkheid. Men heeft het licht uitgedaan. En wat men onder verlichting verstaat, licht, dat is het licht van het menselijk intellect. Dat zijn we nu aan het namaken. Artificial intelligence. Ja, kunstmatige intelligentie. Ik denk, soms denk ik, daar hebben we ook dringend behoefte aan, want ik heb het niet zo hoog met de menselijke intelligentie, hoor. Maar toen maar. Dat dan maar weer terzijde. De Bijbel zegt, en al zou iemand het weten, al zou iemand het kennen, God kennen, dan nog kan hij het niet zelf uitvinden. Heb ik u die wel eens voorgehouden uit de prediker? Dat zegt de prediker. Nou ja, en terwijl ik er naartoe blader, zeg ik in Romeinen 11, dan zegt Paulus dat dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, onderzoekelijk zijn oordelen, onnaspeurlijk zijn wegen. Dat is precies hetzelfde als waar we het nu over hebben. Maar in de prediker lezen wij In Prediker 8 lezen wij in vers 17, toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiedt, om het welk een mens arbeidt om te zoeken, want een mens zoekt dat dan. En zegt dan, wij weten het niet, maar wij hebben een vermoeden. Dan kan je weer een televisieprogramma maken. Het vermoeden, enzovoorts. Maar hij zal het niet uitvinden. Dat klopt dus. Als je niet gelooft in openbaring, moet je het zelf bedenken. En dat ga je dus niet vinden. Wat zoek je dan? Ja, we vermoeden dat er wat is. We weten niet wat en ook niet waar, maar we blijven zoeken. Ja, dat is tamelijk dom, vind ik persoonlijk. Maar goed. Maar dan staat er, ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het niet kunnen uitvinden. Zo van, misschien weet hij het dan wel, maar dat heeft hij niet uitgevonden. Dat heeft God hem geopenbaard. En noemen ze een wijze? De prediker. Salomo, de prediker. Ja. En die zegt, nou, ik heb vers 16 niet meegelezen, maar dan zegt hij, ik heb gezocht naar wijsheid enzovoorts. En ik kon het toch niet vinden. Met andere woorden, voor zover ik wijsheid heb, is het in de eerste plaats en in de hoogste instantie omdat God zich openbaart. Toch? En vergis u niet, Salomo was een profeet. Toch? Nee, anders had hij die boek ook niet geschreven, toch? Een wijze, maar openbaring, daar gaat het om. God maakt zich bekend, maar men heeft stemrecht ontwikkeld voor ieder mens. Iedere mens mag zijn zegje doen, maar God moet zijn mond houden. Toch? Een dwaze wereld waarin wij leven. Ieder mens heeft iets te zeggen, maar God, nee, die willen we niet horen. Ontzeggen we zelfs het vermogen, niet alleen het recht, maar zelfs het vermogen om iets te zeggen. Maar God heeft gesproken. En we hebben 1200 bladzijden, leg maar naast zich neer en dat is het dan. Het is een dwaze wereld waarin wij leven, hoor. Maar goed, dit is het thema dan, hè. Waarna volgt vanaf vers 18, dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën, naar wil zeggen, na, maar daarmee ook naar voorbeeld van, in analogie, naar analogie van of gewoon parallel daaraan, in overeenstemming daarmee, of hoe je dat maar zeggen, naar het voorbeeld van, wil zeggen in overeenstemming daarmee, hier dus ook, dat gij in overeenstemming met de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd. Dat betekent dat inderdaad over Timotheus profetieën zijn uitgesproken. Dat mag u niet verbazen, want wij hadden natuurlijk toch in die eerste generatie van het christendom profeten. En tot die profeten horen alle apostelen. Daarbuiten waren ook profeten. Het wordt beschouwd als de hoogste geestelijke gaven, toch? In 1 Korinthe 13, 14. Nou goed. En zo zijn er uitspraken gedaan over Timotheus, die hij ter harte zou moeten nemen. Want hij is natuurlijk weliswaar in de dienst van God geplaatst, maar het is wel degelijk gelopen via Paulus en waarschijnlijk ook nog enige anderen. Daar komen wij nog tegen later, dus ik laat het er nu even bij. Maar hij roept Timotheus op om daar trouw aan te blijven. En als hij dan zegt dat gij in dezelfde, dus een overeenstemming met die profetieën die over hem gedaan zijn, dat hij de goede strijd zou strijden, dan staat er hier ook bij wat dat is, namelijk houdende, vasthoudende betekent dat. Hè? Vasthoudende het geloof. En daarmee zijn we cirkel rond. Want er stond, sommigen zijn van het ongewenst geloof afgeweken, hebben zich gewend tot ijdelspreking en zijn leraren der wet geworden. Zie. En tegen Timotheus zegt hij dan nu: strijd de goede strijd, houd het geloof. En daarmee een goed geweten. Hetgeen sommigen verstoten hebben, maar dat komt overeen met sommigen zijn afgeweken van het geloof, we hebben zich gewend tot ijdelspreking. En hij zegt tot Timotheus: ik waarschuw je, doe dat niet, volg dat niet na, dat is, enzovoorts. Die hebben van het geloof schipbreuk geleden, staat er. Daar zit een heel schilderij zit daarachter eigenlijk. Hè. Kijk, de gemeente, ik kan het ook neutraler zeggen, dan zeg ik het gelovig overblijfsel. Want dat had je ook in oud-testamentische tijd. De gemeente nog niet. Maar het gelovig overblijfsel in onze dagen is de gemeente. De gemeente wordt voorgesteld als in een schip, drijvend op de woelige baren van de Levendzee, en hoe het maar heet mag, de Volkerenzee namelijk. En het idee is dat die gelovigen daarin niet ondergaan, daarop drijven. Maar het is wel een gevaarlijke en hachelijke situatie. En dat komen we enige malen in de Bijbel tegen. Dat beeld van het schip. De eerste is natuurlijk de Titanic, denk ik altijd. Maar ik bedoel de Ark van Noach. Je weet wat ze zeggen. De Titanic was gebouwd door professionals. Maar de Ark was gebouwd door een amateur. Maar toch maar. Belfast. Ja, de ark van Noach, waarvan Peter zegt dat hij een voorbeeld is van Christus en de gemeente. Dus ik kan het rustig zo zeggen. Allen die erin zaten werden behouden, maar niet alle mensen wilden erin. Ze werden niet door de Heer gegrepen, ze werden opgeroepen om erin te komen. Ze gingen niet. Hoezo eigen verantwoordelijkheid? Je kunt filosoferen wat je wil, maar de Bijbel geeft duidelijke voorbeelden van hoe het werkelijk gaat. Daarna heb je dat schip van, tamelijk omstreden, maar dat heb je dat de kwestie van Jona. In de schepen van Tarsus, hè, en zonder op de details in te gaan, maar dat, nou ja, vind je dat schip, hij moest toch naar Nineveh om het evangelie te prediken, zal ik maar zeggen. En later vinden we natuurlijk in de dagen van de Heer Jezus menigmaal één schip, al was het maar om vis te vangen. Niet aan de verkeerde kant van het schip, maar aan de goede kant. Of was het andersom? Niet aan de goede kant, maar aan de verkeerde kant. Nou ja, u weet wel, of er was, ze voeren in een schip en er was storm op zee en iedereen dacht we vergaan. Ja. En de Heer Jezus lag rustig te slapen, ja, in het schip. En zei toen, st, en bestrafte de winden en toen was het weer rustig. Ze vergingen bijna. Ja. Bij gelegenheid moest Petrus er zelfs nog uit ook. Ja, moest lopen. En het logische vervolg is daarna de schipbreuk van Paulus. Ja. Notabene als gevangene. Ja. Onderweg naar Rome, ja, als gevangene, ja, in een schip. En die nam de leiding, Paulus, want ja, het schip is een beeld van de gemeente, althans degene die erin zitten. En Paulus nam dus de leiding. En die zegt, mannen, rustig blijven, zal niemand van ons verloren gaan. We zullen alle behouden worden, alle 276 was, geloof ik. Dacht ik dat het dat was. Ik heb ze niet nageteld, maar het schijnt zo. Ze werden behouden, alleen die uiterlijke vorm van het bootje, die ging te pletteren op de rotsen, weet u nog? Ja. Maar het is een beeld van de gemeente, op de woelige baren van de Volkerenzee, enzovoorts. En dan heb je nog een van de mooiste, vind ik eigenlijk, die van Matthäus 13, waar de heer Van Wal stak, daar hebben wij de uitdrukking namelijk aan overgehouden. Die stapte in een bootje en vanaf het schip op zee sprak hij tot de scharen aan de oever op het land. Dat is een beeld inderdaad van de gemeente als zodanig onder de heidenen, in de heidenwereld, op de zee. Maar van daaruit wordt wel het woord van God gepredikt. Zonder dat men er veel aandacht aan geeft, maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Heb je dat nog? Schipbreuk geleden. En de filosofen zeggen, vooral de Nederlandse heb ik de indruk, die zeggen, ja, wat ons fascineert is dat ene scheepje op zee met die hoge golven. Als je schilderijen maakt, moet je vooral scheepjes op hoge golven schilderen. Dat kun je goed verkopen. Want de mens herkent zichzelf in dat bootje op de Levenszee. En hij moet naar de andere oever, naar gene zijde. En of hij het overleeft, is nog maar de vraag. Ja, daar hebben we heel wat liederen aan te danken. Of de haven, de rust, maar ook een scheepje onder Jezus' hoede. En meester, de stormwind giert woedend. Kent u die ook? En dan komt de Heer en zegt, zwijg, wees stil. Kun je met een mannenkoor zingen? Zwijg, met een rust ertussen. Zwijg stil. Stil. En, we hebben nogal wat van die aard. Zie. En dan heb ik het nog niet eens gehad over dat bootje zonder zeil en zonder roer. Met Jozef en Arimathea en 12 discipelen erin. Onderweg dwars over de Middellandse Zee naar Massilia, naar Marseille. Niet? Staat niet in de Bijbel, nee. Nee, maar het is officiële kerkgeschiedenis. En zo kwam het evangelie in Brittannië terecht. Nou ja, onder de Kelten in Zuid-Frankrijk. Hebben jullie zich al opgegeven voor de reis? Nee? We hebben nog een paar plaatsen.
We zijn er al eens geweest.
Ja, ik ook. Ja. Maar dat even terzijde. Maar het is, ik bedoel maar, het is een zich herhalend beeld. En hier vind je dus sommigen privé hebben van het geloof schipbreuk geleden. En als je het vers terugkoppelt inderdaad naar vers 5 en 6, dan weet je wat het is. Ze hebben geloof ingeruild voor wet. Hoe ze dat gedaan hebben, hoe dat eruit zag, ja, dat is niet interessant. Dat maakt er niet uit. Ze hebben geloof losgelaten. Hoe dan ook. En hoe je dan tot wet komt, ja, dat gaat van het een tot het andere. Ik heb het ooit, ja, ik mag het misschien helemaal niet vertellen, maar toch, het was ook niet geheim. Dus de mensen die opgeleid werden aan de Bijbelschool in Doorn in de tijd, lang, het is nu 40 jaar geleden, dus dat moet maar kunnen. Die werd dan ook geleerd dat ze gemeenten moesten bouwen enzovoort. Gemeentebouw heet dat. En hoe ze dan zo'n plaatselijke gemeente moesten oprichten. En dan konden ze daarvan ter plekke van de docent. Dat was ik echt niet. Maar goed, ik kon ze van de docent, kregen zo'n pak papier mee van de concept statuten voor het op te richten evangelische gemeente enzovoort. Wetten. Wat moet je doen in geval van dit? Wat moet je doen in geval van, wie mag erin, wie mag eruit, wie mag deelnemen aan het avondmaal, wie niet? Wat moet je doen als mensen vragen om gedoopt te worden? Ik heb het niet meer. Ik heb het uitgeleend. Ik weet niet wie daar nog meer belang bij had. Maar soms heb ik er spijt van. Maar ik had het u toch niet meer laten lezen, hoor. Maar dan heb je wet. En dan houdt het op. Maar vergis u niet, dingen als de zogeheten geloofbelijdenissen, zoals die in omloop zijn, hebben fundamenteel nooit een andere bedoeling gehad dan vast te stellen wie erbij hoort en wie niet. En voordat je wordt toegelaten als lid, dan moest je dat dan onderschrijven officieel. In het publiek, met vele getuigen erbij, enzovoort. En dan word je ingeroosterd, zal ik maar zeggen. Dan kom je in het systeem terecht, enzovoort. En ik moet u eerlijk zeggen, op zich heb ik het nog helemaal niet eens bezwaar tegen. Maar je bent dan toch op weg om de Bijbel los te laten, want nou heb je ineens een andere bron die je leven gaat bepalen. Ik bedoel dus in ieder geval te zeggen dat het leven gevaarlijk is.
Voor je geloof althans.
Ja, voor je geloof, ja. Vandaar dat op die wijze het woord geloof een andere betekenis heeft gekregen. Men noemt alles maar geloof. Maar we hebben het over geloof in het woord van God. En dat sluit werken der wet uit. Want zo staat het toch in de Bijbel. Het einde der wet is Christus tot de rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Niet van een ieder die gelooft. Die zich onderwerpt aan het woord van God. Is het ook wat God gezegd heeft? Dus en waarachtig heeft God dat gezegd. Daar houden we ons aan. Dat gij na de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt. De goede strijd is uiteraard de goede strijd des geloofs, zo heet dat. Dat wordt later gezegd, strijd de goede strijd des geloofs. In hoofdstuk 6 namelijk, vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. En ook in 2 Timotheus 4 lezen wij in vers 7 dat Paulus over zichzelf zegt: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. De goede strijd is dus de strijd des geloofs. Om het geloof te behouden, om daaruit te blijven leven. En wat betreft na de profetieën die van u voorgegaan zijn, die worden ook genoemd in 4 vers 14, 1 Timotheus 4. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie. Met de oplegging der handen. Dat wil zeggen dat Timotheus officieel is aangesteld. En dat bij die gelegenheid het woord van God over hem gesproken is. Wat er in die profetie dan precies gezegd is, dat staat er dan verder niet bij. Maar het gaat er maar om dat de man Timotheus dus inderdaad moet beschouwd worden als een directe opvolger van Saulus onder goedkeuring van de apostel als zodanig. Of dat in latere generaties net zo gaat, dat kan ik u zo niet zeggen. Want het punt is dat de functie van apostel niet meer bestaat. Apostelen zijn namelijk tegelijkertijd profeten en profetie wordt ook niet meer gegeven. Misschien dat we daar later nog wel over hebben. Maar de functie van die apostelen, dan wel profeten of van apostelen en profeten, is natuurlijk toch om het licht te doen schijnen over oud-testamentische profetieën en hun vervulling in onze tegenwoordige tijd. Dat heet ook de openbaring van de verborgenheid, welke verborgen is geweest van alle eeuwen enzovoort. Daar was rechtstreeks openbaring van God voor nodig. En dat was er in die eerste generatie. En daarna niet meer. Maar deze zin, daarna niet meer, die leen ik even uit Numeri, maar ik weet niet meer welk hoofdstuk het was. Daar vind je de instelling van de Raad van Oudsten onder Mozes. Nee, er werden niet mensen tot oudsten gemaakt. Daar waren oudsten onder het volk en die zouden zitting nemen in een raad van 70 oudsten. Nummer 11. Dank je. Ze waren al oudsten, heet dat. Staat er ook uitdrukkelijk bij. Ik moet nog even bladeren. Vanaf vers 16 is dat. De verkiezing der 70 oudsten. Waarin vers 16 staat: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, van de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en dus deszelfs ambtlieden zijn. Niet, ze worden daarmee als soldaat, ze worden tot oudsten gemaakt. Ze waren het al, maar uit die oudsten worden er 70 gekozen. Dat wil zeggen, die krijgen een aanschrijving, om zo te zeggen, om bij elkaar te komen. Dat is wat ze deden. Vers 24. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks. Niet tot de oudsten des volks, maar uit de oudsten des volks. Zie? En stelde hen rondom de tent. Mijn vader had er één zin voor om het uit te leggen. Die zei: als je geen oudsten hebt, kun je ze niet aanstellen. En als je oudsten hebt, waarom zou je ze dan moeten aanstellen? Ga dan maar even aanstaan. Ja. Nou, hij had ze, Mozes had ze, en 70 namen zitting in de officiële raad van oudsten. Daar is de basis voor het latere zogeheten Sanhedrin. Maar doe maar. Ze kwamen dus en zij stelden hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem, en afzonderende van de geest die op hem was, legde op de 70 mannen, die oudsten namelijk. En het geschiedde, als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. En zo kwam ik erop. Maar daar niet meer. Maar die 70 zijn een type, een beeld van de gemeente uit onze dagen. Eerstelingen, officieel uit Israël, oudsten des volks. Want zo'n verzameling heet inderdaad een ecclesia, een vergadering, een kahal. Ook in de Bijbel. Maar 70 en daarna niet meer. Of ze profiteren daarna niet meer. Dan is er vervolgens zelf nog sprake van twee man die niet erbij waren, maar die wel profiteerden, maar die niet waren komen opdagen. Die worden na die 70 genoemd. En dat gaat dus naadloos over in de gemeente, compleet. En daarna heb je de twee getuigen die het werk van de gemeente nog voortzetten na de opname van de gemeente hier op aarde. Eldat en Medat. Dat is het. Maar goed, ik vertel het nou even snel. Maar ja, er staat niet voor niks in de Bijbel, deze dingen. Ze profeteerden, maar daarna niet meer. Zo is het. En zo is het in onze bedeling dus ook gegaan. Daarna bestaat dat niet meer. Maar over Timotheus zijn profetieën uitgesproken, dat mogen duidelijk zijn. En over hoofdstuk 4 hebben we het later weer. Dus ik ga terug naar 1 Timotheus 1. Dat gij de goede strijd strijdt, namelijk houdende het geloof. En Paulus zei in 1 Timotheus, of in 2 Timotheus 4: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Zie, dat is waar het over gaat. Ja. Houdende het geloof. En daarmee een goed geweten. Dat is ons beroep in ons leven op het woord God, uit de belofte van God. Dat is heel goed voor je geweten. Nou, dat is sowieso goed voor je gezondheid. Maar... hè? Dat is echt waar. Ja. Dan heb je een goed geweten. Het welk sommigen verstoten hebbende, het geloof namelijk, en daarmee ook het goede geweten. Het welk sommigen verstoten hebben. Kijk, eerst heet het nog: zij zijn afgeweken. In vers 6. Ze hebben zich begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen. Hier heet het, ze hebben het verstoten. Dat is een sterkere uitdrukking nog. Dan wordt het met kracht gedaan ook, hè. Dat is niet maar een beetje verdwaald, maar dat is een bewuste keuze, bewuste afwijking, afwijzing en daarmee afwijking. En daarmee hebben zij schipbreuk geleden als gelovigen. Dat komt dus niet goed voor de rest van hun leven. En daarna staat er ook bij onder welken is Hymenaeus en Alexander. Dat wil zeggen, Timotheus wordt gewaarschuwd voor Hymenaeus en Alexander. Van wie niet in twijfel getrokken wordt dat zij wedergeboren zijn, maar zij hebben schipbreuk geleden. Ze hebben zich begeven tot fabelen, tot oneindelijke geslachtsrekeningen, kortom, tot ijdelspreking stonden, en kortom, tot wet, voorschriften en regels. Dat is religie. Zie? Maar als je bent tot religie, dan heb je geloof, van het geloof schipbreuk geleden. En ze worden met name genoemd. Dat mag tegenwoordig weer niet, hè. Want de geest destijds, de tegenwoordige eeuw, zeg ik dan maar, de eeuw die schrijft voor dat we dat niet doen, want we vertellen geen lelijke dingen met naam en toenaam erbij. Want zo ga je niet met elkaar om, heet dat dan. Want je mag vooral geen strijd maken of polariseren. Maar ik moet u zeggen dat daar in andere eeuwen dan toch heus anders over gedacht wordt. Ja, de Heer denkt er ook anders over. Je kunt nog hooguit zeggen, nou ja, dit wordt toch niet geschreven aan de gemeente als zodanig, maar dan wel aan Timotheus. Zo van, heb je Paulus en Timotheus onder elkaar als ambtsdragers. Met een kleine A, maar goed, maar toch als ambtsdragers. En de een waarschuwt de ander. Ik denk dat dat een goed gebruik is, eerlijk gezegd. Ja, je moet toch een beetje. Kijk, als je een herder van de kudde moet zijn, moet je toch een beetje weten wat er in de kudde omgaat. Toch?
Ja. Ja, schapen wel gezond zijn, anders haal je ziekte
binnen. Zie, dat is wel een zorg. Met een kudde, dat is trouwens altijd zoals je met een kudde, als het een kudde moet zijn. En als een kudde schapen zien lopen, dicht bij elkaar, hè. En rennen, als ze aan de zijkant of aan de achterkant komen, wat ze erbij. Maar als je met veel, met een groot aantal op een klein kluitje moet leven, dat is niet best voor de gezondheid. Dat is een bekend verschijnsel, behalve dat wij het in Nederland hebben afgeschaft. Want wij leven hier nou eenmaal met veel mensen op een klein kluitje, kun je wel zeggen. Dat is niet best voor de gezondheid, niet. Je moet tegenwoordig zeggen voor het milieu. Maar het milieu is nu wat anders dan in mijn jeugd, hè. Wij kwamen uit een milieu, ja. Maar goed, doe maar. Maar het is wel waar. Het is een bekend verschijnsel. Zet maar eens, daar doen ze dierenproeven mee. Ook al niet meer, want het is allemaal bekend. Zet maar eens te veel ratten in een te kleine kooi. Of te veel vogeltjes, kanaries in een kleine kooi. Of een parkieten, zullen we het helemaal niet hebben. Die beesten raken in paniek. Omdat ze geen vluchtroute meer hebben. Ze kunnen er niet uit. Ja, dat is het eerste wat dieren doen. Kijken waar de vluchtroutes zijn. Ja. Je haalt een kat in huis, weet u wel. Ja. Die gaat eerst kijken hoe hij eruit kan. Niet dat hij eruit moet, maar hij moet weten waar hij eruit kan. Hij moet hem blindelings kunnen vinden. Ja. Autistische beesten zijn dat, hoor. Als je meubels verzet, dan gaan ze alles controleren. En, echt wel. Zo werkt dat. En als er geen vluchtroute is, ja, dan... Die beesten zoeken ook hun privacy op, zal ik maar zeggen. Nou ja, en dat is met mensen ook zo. Waarom zijn mensen tegenwoordig zo overspannen? Ze wonen te dicht op elkaar. Ja, te veel in een klein hok. Dat is gewoon, als er dieren waren, dan wordt er geprotesteerd. Dan toch. Ja. Bij mensen vinden ze het heel gewoon. Ik begrijp die dingen niet, maar... Maar het zijn bekende zaken, hoor, die ik nu vertel. Doe maar. Onder welke is Hymenaeus en Alexander. Die mensen hebben ook hun eigen naam niet bedacht, denk ik altijd. Hoewel ik dat nooit zeker weet, hè. Want artiesten verzinnen hun eigen namen, toch? Dat weet u. Maar goed. Maar Hymenaeus... mocht u nou willen weten wat die namen betekenen... dan moet ik u zeggen... Hymenaeus wordt kort beschreven als de Griekse god van het huwelijk. Wat een godheid met een huwelijk van doen heeft... is mij volstrekt onbekend... En voor zover ik Griekse goden ken die geacht werden gehuwd te zijn... hebben ze er toch niet veel van terechtgebracht. Want het is een overspelig geslacht, hoor, die Griekse goden onderling. Toch? Ja. Nou ja. Maar het heet de god van het huwelijk. Je hebt ook zoiets trouwens als het Hymenaeus. Dat is niet de meneer, maar het is een bruiloftslied. Dat in de... ter gelegenheid van de trouwerij gezongen moet worden door een koor, enzovoorts. Nou ja. En dat zijn dan lofzangen, heilwensen, wat het maar is. Rituelen, enzovoorts. Als u vraagt, heeft het ook nog een andere betekenis, een geestelijke betekenis? Nou... maar je kunt er verder toch niks mee. Maar ik wil u wel... De enige optie die ik ken... is dat wij in de Bijbel geconfronteerd worden... met het zogeheten huwelijk... tussen wat wij noemen kerk en staat. En nogmaals, als u mij vraagt waar je dat dan vindt... nou, met name in Openbaring 2 is het nog, meen ik... in de brief aan de gemeente te Pergamos. Pergamus. Want Pergamus betekent een zwaar huwelijk. En wat de brief beschrijft, op symbolische wijze, ja, wat de brief beschrijft, is de situatie die in de loop van de kerkgeschiedenis ontstond, waarbij kerk en wereld een huwelijk sloten. Dat wil zeggen, werden aan elkaar verbonden tot één vlees, tot één organisatie. En dat is een zwaar huwelijk, Pergamos, want het is niet houdbaar. Het kan niet bestaan. En een groot deel van de kerkgeschiedenis sindsdien wordt daardoor bepaald. Het is pas van de... is al 100 jaar in Nederland, iets langer geloof ik... de officiële scheiding van kerk en staat. De scheiding tussen politiek en godsdienst, officieel. Want dat was voorheen niet. In de ijzereeuw, in de 19e eeuw... stelde de koning officieel de predikanten aan, hoor. Nou ja, in de protestantse kerk dan. Daarom heet het ook de Neder-Duitse kerk, enzovoort. Ik heb nogal wat van die dingen gezien, van die oorkondes. Waarbij koning Willem, en dan komt er een rugnummer natuurlijk, maar... heeft goed gevonden, heeft aangesteld die tot predikant van de gemeente daar ter plekke. En hangt het in de consistoriekamer. Stelletje van die dingen toch? Ja, maar door allerlei conflicten en door de zogenaamde vooruitgang en door de verlichting enzovoort... heeft het toch beter geleken om dan maar een scheiding te maken... en zodat de overheid de kerk als zodanig maar helemaal heeft losgelaten. Er was ook zoveel verdeeldheid en strijd in dat de overheid zei... we willen er niks mee te maken hebben. Wat beter is, weet ik niet... Wat bijbelser is, weet ik wel. Het laatste. Scheiding van kerk en staat is bijbelser. In onze bedeling, zeker, de gemeente is buiten de legerplaats, is juist aan de wereld onttrokken. Dat is de officiële positie. Verder, dat we hier zijn is natuurlijk ook, kan ook alleen maar omdat de overheid er zich niet mee bemoeit. Is tolerant. Dat is voor ons heel voordelig. Het is ook nadelig, want het betekent ook dat eventuele religies die we allemaal in Nederland importeren, via Ter Apel. En... Nou ja. Ja, dat is toch zo. Ja, die zijn dus ook vrij. Want men noemt dat ook godsdienst. Christendom noemt men ook religie, godsdienst. Daar bemoeit men zich niet mee. Totdat het uit de hand loopt, dan moet de overheid er toch iets aan doen. Maar ja, wat moeten ze er dan aan doen? Nou ja, die discussies die hoor je elke avond op televisie. Dus behalve vanavond, want u bent nou hier. Hè, dus dan kan ik het er beter niet over hebben. Maar Hymenaeus, iets met een huwelijk. Maar het zit verkeerd. En dat is het huwelijk tussen kerk en wereld. Dat is het. Dat is... En daar gaat het nog steeds over, in het zogenaamde christendom nog steeds. Hè? Hoe nemen wij onze plaats in de wereld? En in de evangelische kring ook hoor. Hoe leven wij als evangelische christen, als wedergeboren mensen in deze wereld? Nou, we leven niet in deze wereld. Ja. En verder moet je zien dat je aan de kost komt. En voor je familie zorgen, voor je gezin of wat het ook. Maar in ieder geval voor jezelf. Dat is het gewoon. Maar de wereld is de wereld. Dat is niet onze. Sorry. Ja, dat is echt waar. En dat zijn nog zwakke uitdrukkingen. Laat de doden hun doden begraven is wat grover.
Ja, dat zei de Heer zelf.
Maar dat zei de Heer zelf, ja. Ze schuiven hem van alles in zijn schoenen, maar dit... Nee. Wat is bij ons? En dan hebben we nog Alexander. Ja, gek genoeg, er staat in de boeken dat Alexander een mannenhater is. In welke boeken, dat weet ik niet, maar zo vertaalt men Alexander uit de Bijbel. Ik vind het vreemd, want ik zou niet weten waarom je je zoon Alexander dus zou noemen. En ik zou dus ook niet weten waarom je zelf door het leven wil gaan onder die naam. Nee. Hoewel je het tegenwoordig natuurlijk nooit weet. Ik zou zeggen, dan is het waarschijnlijk toch een meisjesnaam. Maar doe maar. Laat maar zitten. In het Duits heb ik gelezen, ik weet niet meer bij wie. Maar in het Duits heb ik gelezen dat Alexander betekent ein Mann der verteidigt. Oder ein Helfer der Menschen. En dat lijkt me een veel betere vertaling. Ja. Maar hij wordt geacht krachtig te zijn. Als je het woord splitst zoals het samengesteld is. Dan is het een man die zijn kracht gebruikt. Maar men heeft het vertaald bij gelegenheid met dat men zijn kracht gebruikt tegen een man. En zo krijg je een vertaling met mannenhater. Maar, en dan leggen ze het weer uit als de man is Christus en dan haat hij Christus. En, maar, ik ben dus heel voorzichtig met dit soort dingen. Het lijkt mij volstrekt onlogisch. Het lijkt mij eerder dat hij de mens verdedigt. Een helper der mens is de mens dient. Hoe zeg je dat? Wat dacht u van Alexander de Grote?
Ja.
Nou ja, die kennen we als de Grote en hij heette Alexander. Of hij ook Willem heette erbij, dat weet ik niet. Maar dat waren waarschijnlijk niet. Maar goed, Alexander. Maar dat was de man die het goed voor had met de hele mensheid. Ja, dan buiten de Bijbel om en buiten de Schepper om. Maar die meende dat hij de hele wereld, de volkeren zoveel mogelijk moest verenigen in één rijk. Met hem aan het hoofd uiteraard. Wie anders? Alexander. En daarmee ook met één godsdienst. Hij was direct de leerling van Ari. Kent u Ari nog? Aristoteles.
Oh, ja.
Ja, ja. De beroemde, de filosoof. Aristoteles. Een Griekse reder. Nee, nee, veel verder terug. Maar doe maar. En uit idealisme ging hij op pad. Ja, wel met het zwaard. Want ja, als je een rijk wil stichten met één systeem, één overkoepelende regering enzovoort, dat gaat niet zonder geweld. En dat deed hij toen ook, alleen daarna ging hij dood. Ik denk dat de heer daar een handje in gehad heeft, maar dat staat niet in de Bijbel, dus dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar hij had een wereldrijk gesticht van omvang die nooit meer geëvenaard is geworden. Zo groot. Alleen toen hij ermee klaar was en zich vestigde in Babel, want dat was de bedoeling. In Babel. Griekse Rijk, ook Babel als hoofdstad. Toen ging hij dood. En we weten niet waaraan. Ach. Ik zal uw handje helpen als u nog moet promoveren. Dat is al te laat. Maar waar gaat zo'n man aan dood als hij te vroeg stelt? Aan syfilis. Dat begrijpt u toch? Maar dat verzinnen ze ook ter plekke, hoor. Ze weten het niet. Men weet het niet. Hij is noodlottig overleden. Maar hij wilde het rijk van Nebukadnezar herstellen, Babel herbouwen. Maar daar zou 2520 jaar overheen gaan voordat Babel herbouwd zou worden, volgens Daniel 8. Daniel 8. En daar was hij dus veel te vroeg. En later kregen we een Saddam Hussein. Dat was iets later weer. En die dacht precies hetzelfde. Die ging ook Babel herbouwen. Je kan het bezichtigen. Nu ook, ik geloof wel, hè. Ze zijn er nog steeds, zijn er mee bezig, ja. Al een halve eeuw, hoor. Met de herbouw van het oude Babel.
Zo krankzinnig, hij kroop onder de grond.
En die was ook... ook groot Duits waanzin, maar het was weer de tijd niet. Maar het gaat wel komen, natuurlijk.
Ja.
Nou ja, Alexander. Als er een betekenis aan de naam hangt, dan is het iemand die strijdt tegen de Heer. Als het ergens tegen is. En als het gewoon ergens voor is, dan vecht hij dus voor de mens. Dat is de humanist dus, avant la lettre. En dat lijkt mij de meest voor de hand liggende verklaring, omdat dat is waar die mensen in terechtkomen. Die hebben een goede met de mens voor. En daar maken ze wetten en regels en onderwerpen een mens aan een systeem, zetten hem in de, nou ja, op de rails, zal ik maar zeggen. En dat is het dan. En of het goede bedoelingen zijn, ja, dat zal wel, ja. Maar het is niet in overeenstemming met Gods wil. Het is misschien goed bedacht. Het is misschien heel redelijk, ik heb het over de reden van de mens, de ratio. Het is misschien heel redelijk, maar het gaat voorbij aan de openbaring. Heb je dat? En zo gebeurt het in onze dagen nog. Medemenselijkheid is misschien heel redelijk, ik twijfel daar niet aan. Humanisme ook, maar het probleem is dat de Heer daar buiten staat. En dus gaat het ook wel weer voorbij. Alles gaat voor. En Paulus is scherp. Hij zegt: Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Paulus heeft dus uitdrukkelijk afstand van genomen en dat ook medegedeeld. De officiële handeling. Zover, ik wil daar niks meer mee te maken hebben met deze mensen, deze twee. En het is de uitdrukking die wij ook kennen uit 1 Korinthe, staat er toch wel bij zeker? Ja, 1 Korinthe 5, vers 5, waar ook sprake is van iemand die aan de Satan zou moeten overgegeven worden. Dat wil zeggen, eigenlijk losgelaten, overgegeven, losgelaten aan de Satan. En dus voor Satan hoort altijd een lidwoord. Hè? Dat u niet Satan met een hoofdletter schrijft. Zo van, het is iemand die heet zo. Het woord Satan betekent gewoon tegenstander. Het is een zelfstandig naamwoord. En het is de Satan, de tegenstander. Dat is niet noodzakelijk de hoogstpersoonlijke baarlijke duivel. Maar het is wel zijn regio, zijn sfeer, zijn bezigheid. De God deze eeuw, de overste deze wereld. Als een mens daarvoor kiest en Paulus zegt, dan laat ik je los. Dan geeft hij zo iemand over aan de Satan.
Ja.
Want het is of het een of het ander. Zie. Later in deze brieven komen we dingen tegen als hebt een afkeer van en ik heb ook een afkeer van deze enzovoorts. Dat wil zeggen dat wij inderdaad verantwoordelijk zijn voor met wie wij omgaan. En dat is niet noodzakelijk alle broeders en zusters. Want er zijn erbij waar je beter niet mee om kunt gaan. Dat is een strekking ook van 1 Korinthe 5, vers 5. Ik zoek het nou niet op, het is eind van de avond. Ik moet stoppen. Maar dat is 1 Korinthe 5, vers 5, waar de apostel dat inderdaad zegt. Hij zegt, met die man moet je niet mee omgaan. Dat ik niet en jullie zouden het ook niet moeten doen. Daar heeft men ervan gemaakt dat het betekent dat zo iemand geëxcommuniceerd moet worden. En uit het kerkgenootschap moet worden gezet. En in de pan gedaan. Maar die dingen bestaan in de Bijbel niet. Het is een persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid van de individuele mens. En dus van de individuele gelovige. Daar moet je zelf maar je weg in vinden. Daar moet je zelf soms ook met schade en schande wijs worden. En sommigen worden het nooit. Net als in het gewone leven. Dan moet je ook met schade en schande wijs worden. Sommigen worden het nooit. Nee, dat is, ja. Nou ja, kom dan. Maar Paulus neemt er afscheid van. Waarom hij dat zegt? Wel, opdat Timotheus zou weten dat het zo werkt, uiteraard. Hè? En mocht hij ze tegenkomen, die Hymenaeus en Alexander, is hij van tevoren gewaarschuwd. Dus één of twee keer gebeurt dat mijn vader mij apart riep en zegt, ik hoor dat die of die bij jou in bijeenkomsten komt. Hij zegt, maar ik moet je er wel voor waarschuwen, want die mensen zijn onruststokers. Ja. Dat was het. Ja. Je geeft je ervaring door, wat je hebt. En dat is geen veroordeling of zo, maar je bent dan gewaarschuwd. Ja. En met sommigen inderdaad moet je echt afstand nemen. Want als je dat niet doet, dan nemen ze bezit van je. Dan houden ze je bezig met van alles dat niet aan de orde is. Het brengt verwarring, verdeeldheid enzovoorts. Dat niet, doe maar. Dat is nou helemaal zo. Kortom, dat veronderstelt wel dat je eerst weet wat je eigen verantwoordelijkheid is. En die is voor u anders dan voor mij, denk ik. Dat is eenmaal verschillend. Maar dat moeten wij voor onszelf weten. En daaruit moeten we ook onze weg gaan. We weten wat we wel moeten doen, wat we niet moeten doen. Wat wel, nou ja, enzovoorts. Zo gaat het. En ik vind dat persoonlijk niet dramatisch. Want zo gaat het in de wereld ook. Er zijn mensen waar je ook niet mee doorheen door je deur kunt. Dat gaat nog helemaal niet. Dan hoef je ze niet te haten. Maar je ligt elkaar gewoon niet. En dat is het dan. Er mag niks moeilijks aan zijn. Maar degene die hier problemen veroorzaken, zijn natuurlijk degene die de mensen aftrekken van het geloof en daar wet voor in de plaats stellen. Daar moet je verder van blijven en voldoende voor waarschuwen. Dat staat hier dan ook. Ja, dat zijn ingekropen valse broederen die onze vrijheid die we in Christus hebben komen verspieden. Maar ja, zoals gezegd, ik heb geen tijd meer. Maar dat is Galaten 1 waar het staat, hè. En dat gaat over precies hetzelfde, over de wet. Zie. En in Handelingen 20, uit uw midden zullen zware wolven opstaan die de kudde niet zullen sparen. Waar komen die van? Uit uw midden. Uit het midden van wat? Die oudsten in Efeze. Dus ja, dat gebeurt. En daar hebben wij mee van doen. De strijd des geloofs, dus vast te houden aan. Alleen leven daaruit. Zie? En dat is een strijd die zich afspeelt onder gelovigen, ja. En in onze eigen levens en ons denken en ons eigen wandel. En wat berechten we aan? Aan voorschriften, aan wat men ons oplegt. Of wat wij onszelf opleggen, eventueel. Of aan de vrijheid die we in Christus hebben. Zie? Verantwoordelijkheid hebben we in de eerste plaats naar de Heer toe. En naar hem moeten we ook verantwoording afleggen. Dus je bent gewaarschuwd. Goed, wij moeten het daar dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u van harte voor het leven dat u ons geschonken hebt. Waardoor u ons gemaakt hebt tot nieuwe schepselen. En daarmee ons plaats buiten de lege plaats. Waar wij weliswaar de smaadheid van Christus mededragende. Maar waar wij ook delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. En onder al die omstandigheden mogen wij vooruitzien naar wat u ons beloofd hebt. Naar die toekomst die voor ons vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland. In wie al uw beloften ja en amen zijn. Daarom danken we u dat u niet ziet op onze werken, maar dat u in de eerste plaats van ons verwacht dat wij onze harten openen voor uw woord. Ons door u laten onderwijzen. En dan aanvaarden dat wij nou eenmaal van nature zondaren zijn, maar dat u die schuld betaald hebt en ons getrokken hebt uit de duisternis van deze door de leugen en de leugenaar beheerst de wereld en ons geplaatst hebt in uw licht en uw waarheid die u hebt nedergezonden. Daarom danken we u dat we vanavond hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan. Bij de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.